En normaal gesproken, men zou eruit leven. Maar sommigen trekken ogenblikkelijke grenzen en zeggen, nou nee, ik kom al tot geloof in het evangelie en in de Heer Jezus, want dan kom ik later in de hemel. En dan zegt men, het is nog genade ook, dus ik hoef er niks voor te doen, ik hoef er niks voor te betalen, dus dat is goed zo, dat klopt. En inderdaad, dat is ook zo. Niettemin is het zo niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat we ook inderdaad als rechtvaardigen, want dat zijn we geworden door geloof in het evangelie, dat we als rechtvaardigen uit het geloof zouden leven, met dank aan Habakkuk, Romeinen, Galaten en Hebreeën. Dat staat dus nog eens een paar keer in de Bijbel. De rechtvaardige zou uit het geloof leven. Want de waarheid kennen en aanvaarden is één ding, maar eruit leven is een ander ding. En dat is precies waar Johannes het over heeft, over het beginsel dat deze dingen ook praktische realiteit zouden zijn in ons leven. En Jacobus zegt, nou ja, als het geen praktische realiteit is, is het een dood geloof. Dan betekent het in de praktijk niks immers. En Johannes zegt hier eigenlijk precies hetzelfde. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, dat zou best kunnen dat zo is. Maar als wij dan desondanks in duisternis wandelen, dan liegen wij. Hoezo liegen wij dan? Want we hebben toch gemeenschap met hem als we wedergeboren zijn? Nou, wij liegen dan in ons doen en laten, zal ik maar zeggen. In onze wandel. Dus daar staat er ook. Zo liegen wij. Namelijk, wij doen dan de waarheid niet. En waar Johannes het over heeft, dat blijkt uit heel de rest van de brief natuurlijk. Want je kunt wel geloven in de Heer Jezus Christus. Wel, dan heb je inderdaad het leven. Want er staat er, wie dus de Zoon gelooft, heeft het leven. Maar normaal gesproken is het gevolg daarvan dat wij dan gemeenschap met elkaar hebben. Maar sommigen willen dat niet. Die vinden die verzameling gelovigen ook maar een stelletje ongeregeld. En daar hebben ze volkomen gelijk aan, hoor. Denk ik. Jazeker wel. Hè? We zeggen, nou, wat dat voor een club is, daar moet ik niet te veel mee te maken hebben. En ik kan daar heel goed in komen, laat ik u dat. Ik heb er al begrip voor. Jazeker wel, broeder. Maar niettemin, wij zouden gemeenschap met elkaar hebben. Want dat wordt tot stand gebracht door het woord Gods in ons, tenzij wij ons daartegen verzetten. En dat is waar Johannes het over heeft. Wij zouden namelijk elkander lief hebben, en op hetzelfde niveau, en het is ook eigenlijk fundamenteel hetzelfde, wij zouden het woord Gods lief hebben. En je kunt zeggen wat je wil, maar er zijn talloze mensen die wel geloven in de Heer Jezus Christus, die wel wedergeboren zijn, maar die het woord Gods niet lief hebben. Het interesseert ze geen bal. En ze bedenken allerlei smoesjes om onder die Bijbel uit te komen. Of ze redeneren hem weg. Of zeggen, nou ja, iedereen doet er het zijne mee. Je kan er alle kanten mee op. Of je zegt, je kunt toch nooit zeker weten wat ermee bedoeld is. En dus blijft de Bijbel gewoon in de kast staan. Of op de schoorsteenmantel. Dat zeg ik altijd met die koperen sloten erop. Hè. Goed dicht, zal ik maar zeggen. Ja. En men gelooft hem van kaft tot kaft. Ik geloof van bladzijde 1 tot de laatste, maar de kaf tot kaf zie ik nooit helemaal zo zitten. Hè? Ik denk altijd dat mensen die dat zeggen, alleen de kaf van de Bijbel zien. Maar laat maar zitten. Je kan makkelijk zeggen dat je de Bijbel van kaf tot kaf gelooft als je hem niet kent. Toch? Waarom dat laatste gaat het? Niet alleen geloven, maar ook kennen. De Bijbel liefhebben. En de Bijbel liefhebben betekent ook volgens het Bijbelse woord voor liefhebben, betekent het zich eraan onderwerpen en daaruit leven. Liefhebben is in de Bijbel in hoge mate een praktisch begrip. Dat heb ik hier al eerder verteld, geloof ik. En daar gaat het maar om. Het woord liefhebben wil zeggen niet alleen het woord tot zich nemen, maar ook zich eraan onderwerpen en daaruit leven. Dat is waar het om gaat. Hè? Nou goed. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de praktijk in duisternis en dus in onwetendheid wandelen, in duisternis wandelen, dat is toch in onwetendheid, dan weet je toch niks, dat weet je toch, dat betekent in gewoon Nederlands ook. Men kent het woord Gods niet, en zeker niet in de praktijk. Wel, dan ligt men en men doet dan de waarheid niet. Of men hem gelooft, dat kan best, maar men doet hem in ieder geval niet. En talloze malen, helaas, ik weet nooit goed hoe ik het zeggen moet, maar talloze malen helaas worden wij geconfronteerd met het verschijnsel dat mensen die de waarheid heel goed kennen, in de praktijk die waarheid niet hanteren in hun leven. Nou, ik zal er geen voorbeelden van geven, want dan moet ik ze eerst thuis selecteren, want de meeste is niet voor publiek bestemd. He? Dat is nou helemaal zo. Maar zo is het wel. Nou goed. Hier vinden we zo'n inleiding ook, en ik kan meteen wel zeggen dat de inleiding van deze brief eigenlijk overeenkomt met de inleiding van de brief van Petrus, zowel als de brief van Jacobus. Ze beginnen allemaal met vast te stellen de opstanding van Christus. En we hebben zo'n inleiding vanavond ook al gehad. Die is niet op de band terechtgekomen, dus ik zeg het nog maar even. Maar zo'n inleiding hebben wij inmiddels ook gehad over de levende Christus. En het werk in het bijzonder van deze levende Christus, die inderdaad onze Heer is, zoals gezegd. Maar daar begon Jacobus mee, u weet wel. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn schepselen. En opdat wij vervolgens niet alleen hoorders, maar ook daders des woords, of daders des werks zelfs, zouden zijn. Dat was Jacobus. Petrus begint met te spreken over dat God ons wedergeboren heeft tot een levende hoop door de opstanding van Christus, opdat wij eveneens daders des werks zouden zijn en zouden verkrijgen het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen, en opdat wij dus tot zonen zouden worden gesteld en de onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis zouden ontvangen in de toekomst. Zo begonnen de brieven, kan ik wel zeggen, van Petrus. En Johannes doet hetzelfde, alleen het is Johannes, dus die zegt het allemaal wat anders. Dat is nou typisch Johannes, die heeft dus altijd zo zijn eigen stijl, zijn eigen vocabulaire op na, zijn woordenboek, broeder. Ja, hij had er zijn eigen woordenboek op na, eigen terminologie. En waardoor Johannes zich ook kenmerkt, is dat hij nooit een gedachte ontwikkelt. Zo van, is dit en dan dus dat en dan dus dat. Dat is meer Paulinisch, die manier van redeneren. En spreekt ons westerlingen gewoonlijk erg aan, omdat het een causale wijze van redeneren is. Johannes doet dat eigenlijk nooit, of nauwelijks. Wat Johannes doet, hij is een bepaalde waarheid poneren, en daarna loopt hij er 7 keer omheen, bij wijze van spreken. Ik weet niet hoe vaak. Niet zodanig dat daarna de waarheid in elkaar stort, want dat is een andere. Dat was niet Johannes, broeder, dat was Joshua, heel goed, ja. Maar hij loopt er verschillende malen omheen, ziet de dingen steeds vanuit een ander perspectief, gebruikt dus ook steeds andere woorden, maar hij zegt altijd hetzelfde, of beter nog, hij spreekt altijd over hetzelfde. Geen ontwikkeling van een gedachte, integendeel, het is veel statischer. Dat is in het Johannes-evangelie al zo. In het Johannes-evangelie begint hij met te zeggen, in het begin was het woord, en daar gaat dan het hele Bijbelboek over. Nou ja, daarna zegt hij, het woord is ook licht, en daar gaat dus dat hele Bijbelboek over. Christus, het licht der wereld. Of hij zegt, maar het is ook het leven, en daar gaat dus het hele Bijbelboek over, over Christus, die het woord is, die het licht is, die het leven is. En hij zegt bovendien, en het woord was God, dus gaat het over het hele Bijbelboek over Christus, die inderdaad God is. En dat is heel wat sterker dan men meestal concludeert uit het boek zelf. Men komt meestal niet verder dan dat het boek gaat over de Vader en de Zoon. Maar het is een misverstand. Het boek gaat over de Heer Jezus, die God is. En die dus het woord is, die het licht is, die het leven is, die in de wereld was, maar die uit de wereld zou verdwijnen. Want daar gaat het Johannes-evangelie over. Nou goed. En even een opmerking terzijde dan, voor de goede orde en voor de volledigheid. Het boek spreekt eigenlijk gewoon over de Heer Jezus Christus in zijn tegenwoordige positie, aan de rechterhand Gods in de hemel, uitermate verhoogd. Hij die ons licht is, hij die ons woord is, hij die ons leven is, en hij die onze hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. Maar die uitdrukking vind je in het boek niet, maar daar gaat het wel helemaal over. Nou goed. Maar dat was de evangelie van Johannes. Dus nu terug naar de brief van Johannes. Gaat over precies hetzelfde. Blijft ook zo. Eigenlijk kun je zeggen dat zelfs Openbaring daarover gaat. Christus, de uitermate verhoogde, die gesteld is tot koning en priester enzovoorts. En die zijn heerlijkheid in de toekomst zal openbaren. En die door zijn woord machtige daden zal doen, die zelfs de vijand, de wereld, de volkeren aan zich zal onderwerpen. Maar door hetzelfde woord. Met als resultaat dat er licht, leven en vrede zal zijn in de wereld. Het is eigenlijk dezelfde gedachte, maar nu wat verder ontwikkeld. Deze Johannesbrieven gaan over precies hetzelfde. Dat staat er ook, en het begint zelfs net zoals het Johannes-evangelie. Het begint met hetgeen van de beginnen was. En het Johannes Evangelie begint met in de beginnen was het woord. En daar gaat het hier ook over. Want dat is de uitdrukking aan het einde van 1 Johannes 1 vers 1. Hetgeen van de beginnen was, namelijk dat wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben, wat wij aanschouwd hebben, dat wat wij getast hebben, er staan dus vier woorden voor waarneming, namelijk horen, en dan zien en aanschouwen, dat gaat dubbel op dus, min of meer twee keer hetzelfde. Aanschouwen is met grote nadruk aanschouwen, in bewondering aanschouwen, heeft iets met het theater te maken, met het schouwen, het schouwtoneel en schouwspel en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is iets intensiever natuurlijk dan gewoon zien, en daarom staat het er ook bij, hè. Maar gehoord, gezien, aanschouwd hebben, en wat wij getast hebben, en tasten heeft in vele gevallen in de Bijbel een wat uitgebreidere betekenis dan alleen dat men het voelen kan. Het wordt in de meeste gevallen overdrachtelijk gebruikt, en het betekent dan dat men de dingen ervaart, dat men ze beleeft, hè. Je kunt dingen zodanig zien en horen dat ze als het ware tastbaar worden. Dat is de gedachte, hè. En dat is hier ook zo. Dus hetgeen van de beginnen was, dat is hetgeen wij gezien, dat is hetgeen wij gehoord, gezien, aanschouwd en getast hebben. Wat is het dan? Dat staat erachter. Het woord des levens. En dat is natuurlijk nog maar een deel van de zin, want de zin gaat verder, hè? In vers 3 pas. Want daarna komt er nog een lange tussenzin of zoiets in vers 2. Want de gedachte is gewoon, hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u. En dan ben je al in vers 3 en daar gaat de zin dus pas verder. Leuke verse om redenkundig te ontleden, jongeman. Ja, een goede oefening. Hè? Moeilijk, hè? Maar zo is het nou eenmaal. De vertalers hebben ons geholpen door wat tussen haakjes te zetten, maar ze hadden nog veel meer tussen haakjes kunnen zetten, tussen accolades en hoe het allemaal heten mag, maar dan wordt het wiskunde, dus vooruit maar weer. Hè. Maar zo, het is moeilijk, inderdaad. Niettemin, de zin is gewoon, hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u. Want zo gaat de zin in vers 3 verder. Alleen de zin is zo lang dat hij in vers 3 gewoon overnieuw begint, de draad opneemt. En daar zegt, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, en als goud en men getast hebben, en wat dus van de beginnen was, dat verkondigen wij u. Wel, wat verkondigen zij ons dan? Of wat verkondigt Johannes ons dan? Wel, staat er, het woord des levens. En zelfs dat is dubbelop, aan het einde van vers 1. Want het woord is leven. En dus betekent de uitdrukking niet woord van het leven, dat is veel te zwak. Bovendien, wat betekent dat dan weer? Dan zou het moeten betekenen het woord met betrekking tot of het woord over het leven. Dan is het natuurlijk het evangelie, dat is duidelijk. Maar de uitdrukking is veel sterker. De uitdrukking betekent gewoon het woord namelijk het leven. En dat is nou typisch Johannes. Die de dingen niet uitlegt, zal ik maar zeggen. Maar die er gewoon synoniemen achter zet. Die een heleboel woorden aan elkaar rijgt. Niet omdat ze een verschillende betekenis hebben, maar omdat ze via zijn inzicht althans fundamenteel volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde betekenis hebben. En dat zouden we leren. Het is ook heel belangrijk voor het verstaan van de schrift in het algemeen, hoor. Dat je de synoniemen leert begrijpen. Verschillende woorden, maar in de grond volstrekt dezelfde betekenis. Ik kan trouwens makkelijk uitleggen natuurlijk aan de hand van Johannes 1, want daar staat dat gewoon, hè. Daar staat namelijk, in de beginnen was het woord. Johannes 1, in de beginnen was het woord. En daarna staat er, het woord was God, zodat God en woord al hetzelfde is, eigenlijk. Heb ik eens nagevraagd aan een oude Griek. Hè? Dat was Plato, ja. Dat is inderdaad zo. En die zei zoiets van, ja, alle dingen die wij kennen, alles wat wij ons kunnen voorstellen, wat wij in onze geest of in onze gedachten kunnen vatten, bestaat in beginsel slechts uit ideeën, uit grondbegrippen enzovoorts, die wij nauwelijks kunnen beschrijven. Dat zijn beginselen, ideeën. Ideeënleer gaat het dan over. Maar wat hij idee noemt, dat wordt in het Grieks gewoon aangeduid met logos, en wij vertalen dat dan weer gewoon met woord. Maar de gedachte is dus dat alle dingen beginnen met woord. Ik heb een vriend, die journalist, wiens naam ik nou niet zal noemen, omdat het Johan Bos is. Maar die heeft mij ooit eens een keer uitgelegd dat als er geen woord voor is, dan bestaat het ook niet. He? En als je er een woord voor uitvindt, dan bestaat het ineens. Dan weet nog niemand wat het is, maar dan bestaat het. Dat is een heel bekend gegeven trouwens. Ja, dat is echt waar. Dat is een heel bekend gegeven. En als voorbeeld wordt altijd genoemd het woord efficiency. Er moeten meer voorbeelden van zijn. Maar efficiency, het bestond niet toen het woord nog niet bestond. En pas toen men er een woord voor uitvond. We hebben er nog steeds geen Nederlands woord voor natuurlijk. Toen, geef er eens een ander woord voor. Leg het eens uit. Wat is het? Efficiency. Leg het eens uit. Dan moet je een boek schrijven. Zie? Je moet er een woord voor hebben, dan bestaat het. En dan kun je er wat mee. En als het woord er niet is, dan kun je dat begrip ook niet duidelijk maken. Dat is nu eenmaal zo. Nou, het is niet mijn taak om dat soort dingen dan verder uit te leggen. Maar waar het maar om gaat, is dat men van Johannes ook dikwijls zegt dat hij niet zozeer Joods van gedachten is, maar eigenlijk meer Grieks. En dat hij wat Griekse filosofie geleend heeft, zal ik maar zeggen, verder ontwikkeld heeft. Dat is natuurlijk onzin hoor, want ze willen altijd de Bijbel terugbrengen naar Griekse, Babylonische, Egyptische leringen. Maar wij weten allen dat het andersom was natuurlijk. En dat Egyptische, Griekse, Babylonische filosofie gewoon zijn oorsprong vindt bij Adam, Seth, Enos, Kenan enzovoort, via Noach. Zo zit het nou eenmaal, hè. En de gedachte dat alle dingen beginnen bij woord, bij een idee, bij een betrekkelijk abstract begrip, en dat ze van daaruit ontwikkeld worden, dat is niet specifiek Grieks. Alleen het is bekend geworden via Griekse filosofen, maar het is net zo goed gewoon Bijbels, er is niks aan de hand hoor. Bovendien, er staat hier, in het begin was het woord en het woord was God natuurlijk, want alle dingen vinden een oorsprong in God. Als het ware is dat alle dingen hun oorsprong vinden in woord en dus idee, dan is dat woord kennelijk God. En dat is wat Johannes zegt. Zo zit het, hè. Bovendien, Paulus zegt het ook, die zegt gewoon uit hem zijn alle dingen. Waaruit? Wel, zou de Griek zeggen, uit logos. Maar wij zeggen gewoon, uit God, maar het is hetzelfde, uit het woord of uit God, maakt niks uit. Bovendien, Johannes zegt erachteraan in vers 3, alle dingen zijn door hetzelfde, dat wil zeggen door het woord, niet door dezelfde, namelijk door God, maar door hetzelfde, namelijk door het woord. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, maar wij weten dat alle dingen door God gemaakt zijn. Maar Johannes zegt, alle dingen zijn gemaakt door het woord en het woord is God. Er is gewoon geen verschil tussen. En zo verder. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde, zonder het woord, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Zodat je maar ziet dat Genesis 1 al spreekt over dat alle dingen voortgekomen zijn uit het woord Gods. En dat is dus bepaald geen Griekse vinding. Grieken bestonden toen nog niet. Nee, Grieken worden geacht af te stammen van Javan. En dan zit je toch pas in Genesis 10. Genesis 10 geloof ik. Of 11, of in ieder geval zit je in de volkerentafel, hè? Ja, van. Nou, laat maar zitten. Maar waar het om gaat is inderdaad dat in de beginnen God was, maar zo staat het letterlijk in Genesis 1. In de beginnen God. Of in de beginnen schiep God, maar in ieder geval God was in de beginnen. Johannes zegt in Johannes 1, in de beginnen het woord, maar het woord was God. En hier in 1 Johannes 1 zegt hij gewoon, hetgeen van de beginnen was, dat is wat wij gehoord hebben, dat was het woord, dat is wat wij gezien hebben met onze ogen, dan was het dus licht. Heb je dat? Het was woord, het was licht, we hebben het aanschouwd en we hebben het getast. En hij zegt dan ook, het was het woord des levens, maar in Johannes 1 stond dat natuurlijk ook, want over het woord staat daar in vers 4 van Johannes 1, in het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Dus God, woord, leven en licht zijn vier woorden, maar ze betekenen in de grond volstrekt hetzelfde. Toch? Bovendien, God is woord, God is leven, God is licht. Dus het is hetzelfde. En waar sprake is van licht, terwijl er niet sprake is van God, daar is er geen licht. En waar men spreekt over leven, maar men kent God niet, wel, dan is er geen leven, dan wordt het woord misbruikt. Heel simpele zaak. En hoezeer men het ook heeft over licht, de mens wandelt in duisternis. Waar men God niet kent. Zo eenvoudig is dat. En we zouden die terminologie inderdaad moeten doorzien en verstaan. Nou goed, in Johannes 1 staat vervolgens dat het licht kwam onder de mensen, dat de mensen het licht niet gegrepen of vastgepakt hebben. Ze wilden het niet. Ze hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. En terwijl er staat licht, weten we allen dat Johannes daarbij spreekt over de Heer Jezus zelf. Kan niet missen. En als je zegt dat Johannes de Doper kwam om van het licht te getuigen, dan weten wij ook allen dat hij getuigde van de Heer Jezus. Maar er staat licht. Je moet dus door die woorden als het ware heen kijken en de grondbetekenissen van leren verstaan. En dan wordt het toch zeer duidelijk en zeer fundamentele taal. Voor de oppervlakkige lezer is Johannes wat zweverig. Maar als je die begrippen kent, dan is er niks zweverigs aan. Het is zo fundamenteel als maar mogelijk is. Eigenlijk, als u het mij vraagt, nog veel fundamenteeler en diepgaander dan de uitspraken en uiteenzettingen van de apostel Paulus. Dat hoeven niet met me eens te zijn, dus ik wist die van smaak waarschijnlijk. Maar ik meen het echt wat ik nu zeg. Nou, dan ga ik terug naar 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was. Namelijk het woord des levens en daarmee ook het licht. Dat verkondigen wij u. Zo gaat de zin verder in vers 3. Maar in de tussenzin, waarbij de haakjes overigens van de vertalers zijn en niet van Johannes. In de tussenzin staat, want het leven is geopenbaard. Aardige, hij begint te spreken over het woord. Hij noemt het woord namelijk het leven en praat dan verder niet meer over woord, maar over leven. Dat is Johannes. Hij heeft het over het woord en het volgende vers ineens over het leven, maar hij is niet van onderwerp veranderd. Voor hem is het hetzelfde en voor ons zou het dat ook zijn. Zie. Wat verkondigen wij? Woord uiteraard. Maar daarna zegt Johannes, nou je kunt ook zeggen leven, dat is wat wij verkondigen. Maar het is precies hetzelfde. Dat heb ik eens aan Petrus gevraagd, maar die kon er ook wat van. Hè? De Heer zei tot Petrus, wil jij ook niet weggaan? Toen zei Petrus, ja dat zou ik wel willen, maar ik zou niet weten waar naartoe. Of zoiets zei je, zoiets hè. Hij zegt, meester of zoiets, waar zouden wij heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gij hebt de woorden, namelijk het eeuwige leven. Maar dat is de gedachte. Niet maar woorden over eeuwig leven. Gij hebt het woord en gij hebt dus het eeuwige leven, is de gedachte. Nou goed. Hier staat dan, eerst woord, daarna leven en vers 2 gaat verder over leven. Want, zegt Johannes, want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien, dat zei hij dus in vers 1 ook al, maar toen zei hij, we hebben het woord gezien. Maar in vers 2 zegt hij, wij hebben het leven gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Wij verkondigen dus dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Als het bij de, nou komt ie hoor. Als het bij de Vader was en het is ons geopenbaard, is de volgende vraag, door wie is het aan ons geopenbaard? Is maar één woord goed hoor. Ik ben heel streng vanavond. He? Als het bij de Vader was en het is ons geopenbaard. Door de Zoon, die had ik willen horen. Kijk, je moet natuurlijk in gedachten hebben, maar dat is de kunst, hè. Je moet natuurlijk in gedachten, bij het lezen van dit hoofdstuk moet je Johannes 1 in gedachten hebben. En, dat is waar, zeg maar. En daar staat, niemand heeft ooit God gezien. En Johannes zegt, we hebben gezien en getast en aanschouwd. En in Johannes 1 staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de school des vaders is, die heeft hem ons geopenbaard. En dat is het antwoord, hè. Het leven was bij de Vader en het is ons geopenbaard in of door de zoon, die inderdaad, in tweede instantie, zeg ik dat dan nu, die inderdaad het woord, het licht der wereld is, enzovoorts. Natuurlijk, het is door het woord geopenbaard. Maar in de eerste plaats natuurlijk door Christus zelf. Waarna we alsnog terechtkomen bij de vraag, wat is dat, hetgeen van de beginnen was? Wanneer was dat? Begin van wat? En het ligt natuurlijk voor de hand te denken dat het gaat om hetzelfde begin als Genesis 1 vers 1, of hetzelfde begin als Johannes 1 vers 1. En toch is dat niet helemaal correct, want hier in 1 Johannes 1 vers 1 gaat het niet om het begin van de oude schepping, maar gaat het om het begin van de nieuwe schepping en dus gaat het over de opstanding van Christus. Hier in 1 Johannes 1 gaat het niet over het woord waardoor de oude schepping gemaakt werd, zoals vermeld in Genesis 1 en Johannes 1, maar hier gaat het om het woord waardoor de nieuwe schepping gemaakt werd, namelijk door de opstanding van Christus. En dus zegt hij dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was, oorspronkelijk, in de dagen van de oude schepping zal ik maar zeggen, maar het is ons geopenbaard door de opstanding van Christus. Waarna je ook een antwoord krijgt op de vraag, wat heeft hij dan gezien en aanschouwd, want woord, naar de Bijbelse definitie, wordt hooguit gehoord. Begrijp je me goed, wij schrijven het ook en we lezen het weer, maar dat is eigenlijk al buiten de oorspronkelijke betekenis van het begrip woord. Net als dat een toon uit de muziek, die een noot, kun je wel opschrijven, maar dat is niet wat het is, hè. Waar het om gaat is het oorspronkelijke, om het oorspronkelijke, dat wat klinkt. Maar, en als je dus zegt, we hebben gehoord, dan zeg je ja, het woord. Maar als je dan zegt, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen en hetgeen wij aanschouwd hebben, dan is de vraag, wat hebben wij dan aanschouwd? Nee, we hebben allemaal Johannes 1 in gedachten, terwijl ik de vragen stel naar aanleiding van 1 Johannes 1. Want we maken het niet zo makkelijk vanavond. Wat hebben wij aanschouwd? De Zoon, en in het bijzonder zijn heerlijkheid. Dat is Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat gaat over kerstfeest en wat er daarna verder volgde. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat gaat over Pasen. Ja, op de berg kan ook. Dat was Petrus, hè? Dat was 2 Petrus. Maar inderdaad, dat kan ook. Maar dat was een voorafschaduwing van zijn opstanding, hè? Die verheerlijking op de berg. Maar waar het om gaat is inderdaad, wij hebben aanschouwd de heerlijkheid van die eerstgeboren zoon, van die enige geboren zoon. We hebben namelijk, zegt Johannes, de opgewekte Christus gezien met onze ogen. We hebben hem aanschouwd, bijzondere wijze. En verder zegt hij, en onze handen hebben hem getast. En dat was ook zo, want zo wordt het beschreven in Johannes 20, zullen we dan maar zeggen, maar niet alleen daar, waar de Heer verschijnt aan zijn discipelen en zegt, leg uw hand maar in mijn zij, uw vinger in de tekenen der nagel, in mijn handen enzovoorts. En Johannes zegt, dat is wat gebeurd is. We hebben gehoord, we hebben gezien, we hebben aanschouwd en getast. En hij heeft het over het woord, hij heeft het over het leven, hij heeft het over het eeuwig leven, maar in werkelijkheid heeft hij het dus over de Heer Jezus Christus. En dus de Zoon. En de uitspraak, wie de Zoon heeft, heeft het leven, staat uiteraard in deze brief. Helemaal in hoofdstuk 5 geloof ik pas, zodat je maar weer ziet dat hij nergens van onderwerp verandert. Ook tussendoor niet. Dus vers 2, het leven is geopenbaard, is hetzelfde als en de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En wij hebben hem gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden hem. Ofwel, wij verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was. Wat was er bij de Vader? De Zoon uiteraard, makkelijk genoeg. Hij was in de school des Vaders, zegt Johannes 1. Dus ik zal me niet meer de vraag stellen. Maar hij was in de school des Vaders in elk geval en hij is openbaar geworden. En is ons geopenbaard. Zodat Johannes hier in de eerste verse van deze brief uitdrukkelijk spreekt over de opstanding van Christus. En het aardige is dat de woorden die hij daarbij gebruikt ons herinneren aan de eerste woorden van de Bijbel als zodanig, van Genesis, want de gedachte is dat zoals de oude schepping tot stand gekomen is door het woord Gods, zo komt ook de nieuwe schepping tot stand door het woord Gods. En in het bijzonder dus door het evangelie. Dat is waar het om gaat, hè. Daar waar wij gehoor geven aan het evangelie, aan dat woord Gods, worden wij wedergeboren, worden wij een nieuw schepsel in Christus. Nou, het is het begin ervan, maar niettemin is het zo. Zodat dezelfde gedachte twee keer naar voren komt. Eén keer in verband met de oude schepping en één keer in verband met de nieuwe schepping. Bovendien, die oude schepping begint met, schepping is niet helemaal het goede woord, maar het werk God staat in ieder geval in Genesis 1, begint met, en God zeide, en wat verscheen er toen? Ik heb het al voorgezegd, wat verscheen er toen? Licht dus. Hè? Er zij licht. En toen God sprak aan het begin van de nieuwe schepping, wat verscheen er toen? Woord en dus licht. Dat heb ik nagevraagd aan Paulus, die zei, ja, al wat openbaar maakt, is licht. En aangezien, woord openbaar maakt, is het dus licht. En als woord verschijnt, dan verschijnt dus inderdaad licht. Of nog beter, als God begint te spreken, dan verschijnt licht. Bovendien, God is licht en als hij zich openbaart, wat verschijnt er dan? Leuk hè, dat we er nauwelijks een ander woord voor hebben. Wat verschijnt er dan? Licht, natuurlijk. Vers 3. Hetgeen wij dan, dat woordje dan mag weer weglaten, daar hebben de vertalers ingevoegd om aan te geven dat de zin gewoon overnieuw begint, hè. Het was al zo lang, dus nou de draad opnieuw opgepakt. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, dat woord des levens namelijk, en dus dat eeuwige leven uit vers 2. En daarna zegt de apostel wat het doel daarvan is. Dat is heel eigenaardig, er staat, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Wij verkondigen woord, wij verkondigen licht, wij verkondigen leven, wij verkondigen dus de levende Christus, de levende Heer. En wat is het doel daarvan, waar leidt het toe? Gemeenschap. Dat is wat er staat. En dat is makkelijk uit te leggen hoor. Want God geeft leven, God is leven natuurlijk. En licht en woord, daar hoef ik verder niks van te zeggen. Maar leven is per definitie gemeenschap. Dat hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Dat wordt je geacht inmiddels allemaal te weten op deze leeftijd, nietwaar? Hè? Denk ik. Hè? Dus leven is gemeenschap, zo zonder meer. En wij zeggen dan, want wij zwakken dat allemaal af, wij benaderen dat technisch en zeggen, nou ja, uit gemeenschap ontstaat leven. Dan zeg ik, nee, dat is niet waar. Dat mag dan zo wezen, maar dat is een technische toepassing. Sorry voor het woord, maar dat is het nou eenmaal. Dat is een technische toepassing van het beginsel. Leven is gemeenschap. Waar wij geen gemeenschap hebben, waar we geen andere mensen kennen, waar we alleen op de wereld zijn, hebben wij geen leven. Heet zoiets. Men heeft andere mensen nodig. Dat is nu helemaal zo. Leven is per definitie gemeenschap of communicatie of hoe dat men heten mag. Dat heb je al van mijn vader geleerd natuurlijk, maar daar gaat het niet om. Hè? Ja, natuurlijk, dat zijn volstrekt Bijbelse begrippen. Maar waar licht is, en licht is leven, waar licht is, is ook gemeenschap. Want of we nou alleen op de wereld zijn, of we zijn met een heleboel anderen op de wereld, maar het is stikke donker. Dat maakt geen verschil. Want in het donker zijn we ook alleen. Eenvoudig omdat er geen gemeenschap, geen communicatie mogelijk is. Dat is toch duidelijk? En hetzelfde geldt voor woord. Waar er geen woord is, is er geen communicatie. Kunnen we niet met elkaar praten, zal ik maar zeggen. En met elkaar spreken is ook gemeenschap. En leven. Zelfs dragen we ons leven aan anderen over. Dat wat in ons is, ons leven als zodanig, dragen we aan anderen over door spreken. Ik ben er tenminste mee bezig nu. Als dat niet gebeurde, dan deed ik het helemaal niet. Dat is het doel ervan. Leven overdragen. Dat gebeurt via het woord. Waarom zou God tot de mens spreken? Om die mens zijn leven te geven, uiteraard. Waarom wordt het evangelie gepredikt? Opdat de mens daardoor leven zou ontvangen. Opdat communicatie, gemeenschap tot stand zou komen. En dus zeggen we ook van dat woord, of het evangelie, of hoe je het maar noemt, zeggen we ook, het is licht. Want daardoor zien wij ineens van alles om ons heen. En in bijzonder, wij zien de Heer en hij ziet ons. Het licht gaat aan en het blijkt dat we niet alleen zijn. En communicatie wordt ineens mogelijk, zelfs over grote afstand. Dat is maar waar het om gaat, zijn echt volstrekt synonieme begrippen. Vandaar dat licht synoniem is met leven en duisternis dus met dood. En waar duister is, is geen gemeenschap. Er is dus geen leven, het is echt volstrekt hetzelfde begrip, hè? Nou goed. Waartoe dan dit licht, waartoe dit leven, waartoe Christus, opdat gij... Ook gij, want er waren er al meer, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Dat is een variant op, opdat ook gij zoudt toegevoegd worden, dat is ook gemeenschap, eenwording, toevoegen aan, opdat ook gij zoudt toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt, met de uitdrukking natuurlijk uit de Handelingen, maar dat is wat het is. Of zal ik Peter citeren? Opdat ook gij zoudt toegevoegd worden aan die ene levende steen. Het gaat toch over Christus hier? Opdat gij zoudt toegevoegd worden aan die levende steen en gebouwd zal worden tot een heiligdom, geestelijke tempel, of hoe het maar heten mag. Het is hetzelfde als toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. Hoewel voegen ons meer bepaalt bij de stenen die... Samengemetseld worden, vanzelfsprekend. Maar het gaat maar om precies hetzelfde begrip. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Het is trouwens ook Johannes, hoofdstuk 17, waar gesproken wordt over de eenheid van de gemeente. U weet wel, opdat zij allen één zijn enzovoorts. Hè? Het zou tot stand komen door het woord. En dat is waar het hier ook over gaat. De prediking van het evangelie als zodanig heeft tot doel dat zondaren die in duisternis wandelen en die dood zijn door de misdaden en zonde, zouden gebracht worden in de gemeenschap met Christus en daardoor ook in de gemeenschap met alle anderen die in Christus zijn. Je kunt ook zeggen, omdat ze leven zouden ontvangen, maar het is hetzelfde bij Johannes. En heel de Bijbel door natuurlijk, het is hetzelfde. Omdat gemeenschap zou ontstaan. Opdat werkelijk leven zou ontstaan. En waar dat leven, die gemeenschap, ook aangeduid wordt als licht, kun je dus ook zeggen opdat men in het licht zou wandelen. Maar dat staat in de volgende verse hier. Maar echt, die begrippen moet je leren verstaan. Het is gewoon hetzelfde. En dan begrijp je ook hoe het werkt. Er is niks magisch aan. Het zit nog gewoon in de grondbetekenissen van deze woorden. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, want de essentie is dat waar wij het woord Gods hebben ontvangen in onze harten, daar worden wij verbonden met allen die dat woord in hun hart ontvangen hebben. En aangezien dat in de eerste plaats van toepassing is op de Heer Jezus zelf, betekent het dat allen die komen tot geloof in het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, allen worden dan verbonden met die ene levende Christus en worden met hem en in hem gezegend met elke geestelijke zegening. In Christus en zelfs in de hemel. Maar dat was natuurlijk Efeze 1, vers 3. Maar dat is waar het om gaat. Prediking van het evangelie. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Dat is regel 1. 2. Opdat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat wordt als één geheel beschouwd. Let erop. Je kunt het ook apart tellen en zeggen, opdat wij met elkaar gemeenschap zouden hebben, opdat wij gemeenschap zouden hebben met de Vader, en opdat wij gemeenschap zouden hebben met zijn Zoon Jezus Christus, maar zo staat het er niet. Want Vader en Zoon wordt volstrekt als één beschouwd. Niet alleen hier, maar uitgebreid, met name weer in het Johannesevangelie. Natuurlijk is er een verschil. Maar waar men diep op de dingen ingaat, en Johannes doet dat, moet men tot de conclusie komen dat er geen onderscheid is. Het is, hij is één. Nou goed. En dus, gemeenschap met elkaar, punt 1. Punt 2, gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. En dan punt 3, in vers 4. En deze dingen schrijven wij u, maar dat is hetzelfde als deze dingen verkondigen wij u. Of deze dingen getuigen wij uit vers 2. Deze dingen schrijven wij u opdat, er komt dus nummer 4, opdat uw blijdschap vervuld zij of gewoon vol worden, doordat gij volkomen blijdschap zult hebben. Want waar het woord komt, waar het licht komt, waar leven komt, komt vanzelfsprekend blijdschap. Of had ik moeten zeggen, waar gemeenschap komt, die had ik nog even vergeten. Maar dat hoort er ook bij. Vanzelfsprekend. Want gemeenschap is de vervulling van blijdschap. En niet alleen in die technische betekenis die ik zojuist even heb aangehaald, maar dat is wel zo. Als er nou ergens iets magisch mee is, is het daarmee. Iets mystieks, zal ik maar zeggen. Niet voor niks werd van oudsher de geslachtsgemeenschap geplaatst op het niveau van de religie. In alle godsdiensten is het altijd zo geweest, van over de eeuwen. Omdat men wist dat er iets heel bijzonders mee was, maar dit is er mee. Dus de uitdrukking van het de hoogste gemeenschap die er is, met God, met zijn zoon, met zijn woord enzovoorts. En dus wordt blijdschap vervuld. En zo staat het er ook. Deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld worden. Dus gemeenschap en dan blijdschap. Volgende vraag, waarom zijn zo weinig gelovigen zo blij? Makkelijk, hè? Vul je het andere woord in? Omdat er zo weinig gemeenschap is. Nee, ja, meestal vullen we een ander woord in. Dat is hier nog niet aan de orde, maar het komt wel uitgebreid in deze brief. Want ik heb één woord nog overgeslagen, omdat hier niet genoemd werd. Dat is namelijk het begrip liefde. Maar dat is hetzelfde. Liefde, of leven, gemeenschap, is liefde, inderdaad. Dat is waar het om gaat, hoor. En leven en lieven is heus van oorsprong ook in het Nederlands hetzelfde woord. En leven komt uit lieven tot stand. Er waren er trouwens nog twee van die woorden, laven en loven. Wie zei dat alleen in het Hebreeuws de klinkers geen betekenis hebben? In het Nederlands ook niet hoor, vergeet het maar. En ik heb het niet uitgevonden, want drie ervan staan achter elkaar in een lied. Was het van Da Costa? Het waren leven, lieven, loven. Was er van Da Costa? Oh, dat verklaart het. Dat explains it. Zonder sigaar deze keer. En regenjas, dat explains it. Leven, lieven, loven. Dat is dus, was dus een Jood die het schreef. Laven hoort er ook nog bij. Water drinken. Het woord tot zich nemen. Precies hetzelfde, hè? Maar dat komt hier inderdaad ook nog aan de orde. Want dingen horen bij elkaar. Waar sprake is van dat wij het woord hebben ontvangen, werkelijk in onze hart, daar is sprake van leven, daar is sprake van licht, en daar is sprake van gemeenschap, en daar is sprake van liefde, en dat wordt ongeveer het trefwoord hier in deze brief van Johannes. Want al die andere begrippen laat hij vervolgens grotendeels weg. Ik zeg grotendeels, ze verdwijnen iets verder naar de achtergrond, maar ze vormen nog steeds het decor. Want waar het om gaat is inderdaad God liefhebben, zijn woord liefhebben en de broeders liefhebben. Dat is waar de hele brief over gaat. God liefhebben, het woord Gods liefhebben en dus de waarheid liefhebben, dat staat er ook nog een paar keer. En de broeders, dat wil zeggen de medegelovigen, liefhebben. Maar dat is de situatie waarin wij ons als kinderen Gods bevinden. Het is een situatie die bereikt wordt, inderdaad, simpelweg, door de prediking van het woord Gods. En Johannes zegt, nou daarom prediken wij het woord Gods, daarom getuigen wij daarvan, enzovoorts. Goed. Dan ga ik verder in vers 5 en daar staat dan, en dit is de verkondiging, dat is hetzelfde als, en wij verkondigen, dubbele punt. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Wat verkondigen wij dan? Nou, dat God licht is. En dan heb je het, hè. Ik had licht genoemd vanwege de vergelijking met Johannes 1, maar hier komt hij vanzelf ook, hè. God is leven, God is woord, maar hier God is licht. En gans geen duisternis is in hem. En vervolgens staat er, is de gedachte dus, dat als wij door het woord Gods in de gemeenschap met God gekomen zijn en dus in het licht terecht zijn gekomen, dan hebben wij gemeenschap met elkaar, dan is onze blijdschap vervuld, enzovoorts. En dat staat hier ook achter, want er staat, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en in de duisternis wandelen, niettemin, dan liegen wij. En in ieder geval, wij doen dan de waarheid niet. En dat is ook liegen natuurlijk. Want hier komen we meteen terecht bij het grote thema van zowel Jacobus als Petrus. Namelijk dat het één ding is om ooit te komen tot aanvaarding van het evangelie en dus tot geloof in de Heer Jezus. Maar het is een ander ding om daar ook uit te leven. En normaal gesproken, men zou eruit leven. Maar sommigen trekken ogenblikkelijke grenzen en zeggen, nou nee, ik kom al tot geloof in het evangelie en in de Heer Jezus, want dan kom ik later in de hemel. En dan zegt men, het is nog genade ook, dus ik hoef er niks voor te doen, ik hoef er niks voor te betalen, dus dat is goed zo, dat klopt. En inderdaad, dat is ook zo. Niettemin is het zo niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat we ook inderdaad als rechtvaardigen, want dat zijn we geworden door geloof in het evangelie, dat we als rechtvaardigen uit het geloof zouden leven, met dank aan Habakkuk, Romeinen, Galaten en Hebreeën. Dat staat dus nog eens een paar keer in de Bijbel. De rechtvaardige zou uit het geloof leven. Want de waarheid kennen en aanvaarden is één ding, maar eruit leven is een ander ding. En dat is precies waar Johannes het over heeft, over het beginsel dat deze dingen ook praktische realiteit zouden zijn in ons leven. En Jacobus zegt, nou ja, als het geen praktische realiteit is, is het een dood geloof. Dan betekent het in de praktijk niks immers. En Johannes zegt hier eigenlijk precies hetzelfde. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, dat zou best kunnen dat zo is. Maar als wij dan desondanks in duisternis wandelen, dan liegen wij. Hoezo liegen wij dan? Want we hebben toch gemeenschap met hem als we wedergeboren zijn? Nou, wij liegen dan in ons doen en laten, zal ik maar zeggen. In onze wandel. Dus daar staat er ook, zo liegen wij. Namelijk, wij doen dan de waarheid niet. En waar Johannes het over heeft, dat blijkt uit heel de rest van de brief natuurlijk. Want je kunt wel geloven in de Heer Jezus Christus, wel dan heb je inderdaad het leven. Want er staat er, wie dus de Zoon gelooft, heeft het leven. Maar normaal gesproken is het gevolg daarvan dat we dan gemeenschap met elkaar hebben. Maar sommigen willen dat niet. Die vinden die verzameling gelovigen ook maar een stelletje ongeregeld. En daar hebben ze volkomen gelijk aan hoor, denk ik. Jazeker wel, hè. We zeggen, nou, wat dat voor een club is, daar moet ik niet te veel mee te maken hebben. En ik kan daar heel goed inkomen, laat ik u dat. Ik heb er allemaal begrip voor, zeker maar, broeder. Maar niettemin, wij zouden gemeenschap met elkaar hebben, want dat wordt tot stand gebracht door het woord Gods in ons, tenzij wij ons daartegen verzetten. En dat is waar Johannes het over heeft. Wij zouden namelijk elkaar lief hebben, en op hetzelfde niveau, en het is ook eigenlijk fundamenteel hetzelfde. Wij zouden het woord Gods lief hebben. En je kunt zeggen wat je wil, maar er zijn talloze mensen die wel geloven in de Heer Jezus Christus, die wel wedergeboren zijn, maar die het woord Gods niet lief hebben. Het interesseert ze geen bal. En ze bedenken allerlei smoesjes om onder die Bijbel uit te komen. Of ze redeneren hem weg. Of zeggen, nou ja, iedereen doet er het zijne mee. Je kan er alle kanten mee op. Of je zegt, je kunt toch nooit zeker weten wat ermee bedoeld is. En dus blijft de Bijbel gewoon in de kast staan. Op de schoorsteenmantel. Dat zeg ik altijd met die koperen sloten erop. Hè. Goed dicht, zal ik maar zeggen. Ja. En men gelooft hem van kaft tot kaft. Hè? Ik geloof van bladzijde 1 tot de laatste, maar de kaft tot kaft zie ik nooit helemaal zo zitten. He? Ik denk altijd dat mensen die dat zeggen, alleen de kaft van de Bijbel zien. Maar laat maar zitten. Je kan makkelijk zeggen dat je de Bijbel van kaft tot kaft gelooft als je hem niet kent. Toch? Want om dat laatste gaat het. Niet alleen geloven, maar ook kennen. De Bijbel liefhebben. En de Bijbel liefhebben betekent, ook volgens het Bijbelse woord voor liefhebben, betekent het zich eraan onderwerpen. En daaruit leven. Liefhebben is in de Bijbel in hoge mate een praktisch begrip. Dat heb ik hier al eerder verteld, geloof ik. En daar gaat het maar om. Het woord liefhebben wil zeggen niet alleen het woord tot zich nemen, maar ook zich eraan onderwerpen en daaruit leven. Dat is waar het om gaat. Hè? Nou goed. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de praktijk in duisternis en dus in onwetendheid wandelen. In duisternis wandelen, dat is toch in onwetendheid? Dat weet je toch niks? Dat weet u toch? Dat betekent in gewoon Nederlands ook. Men kent het woord Gods niet. En zeker niet in de praktijk. Wel, dan ligt men en men doet dan de waarheid niet. Of men hem gelooft, dat kan best. Maar men doet hem in ieder geval niet. En talloze malen, helaas, ik weet nooit goed hoe ik het zeggen moet. Maar talloze malen, helaas, worden wij geconfronteerd met het verschijnsel dat mensen die de waarheid heel goed kennen, in de praktijk die waarheid niet hanteren in hun leven. Nou, ik zal er geen voorbeelden van geven, want dan moet ik ze eerst thuis selecteren, want het meeste is niet voor publiek bestemd. Het is nou helemaal zo. Maar zo is het wel. Nou goed. Indien wij zeggen, dan liegen wij. Maar vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, let op dat er niet staat, maar indien wij zeggen dat we in het licht wandelen of zoiets. Want als we in het licht wandelen, hoeven wij dat niet te zeggen. Als iemand moet zeggen dat hij gemeenschap heeft met de Heer of met God of met zijn Zoon Jezus Christus, is het al twijfelachtig. Ik hoop dat hij dat begrijpt, hè. Als het gezegd moet worden. U weet wel, mensen die de Heer zo lief hebben, dat zeggen ze tenminste altijd. Ik heb er altijd. Het is natuurlijk niks tegen. Je moet niet te kritisch en te sceptisch zijn natuurlijk. Maar waarom moet dat gezegd worden? Als het zo is, zal het wel blijken. Dat is in het oude leven ook zo. Liefde blijkt sowieso. En liefhebben van het woord Gods, dat blijkt vanzelf. Liefhebben van de Heer, blijkt vanzelf. Liefhebben van de broeders, dat blijkt vanzelf. En als het niet blijkt, dan is het gewoon niet zo, want dit zijn praktische beginselen. Nou ja, dat was Jacobus dus en Petrus enzovoorts die daar van de buitenkant over spreken. Maar Johannes gaat er fundamenteel op in en zegt, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij nou eenmaal in het licht of gewoon licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Johannes zegt, die kreet van dat wij gemeenschap met hem hebben, dat betekent voor mij niks. Hij zegt gewoon, pas als wij in dat licht van het woord, in het licht van Christus wandelen, pas dan hebben wij gemeenschap met hem. En hij zegt dus gewoon dat het begrip gemeenschap hebben ook een praktische aangelegenheid is. Ik durf het nauwelijks te zeggen, maar gemeenschap is beweging. Gemeenschap is communicatie en dat is beweging. Daar gaat iets heen en weer. Dat is een communicatie, is bericht die kant op en een bericht er weer terug. Dat is het verhaal. Dat is een wisselwerking. Dat is een praktische aangelegenheid, zal ik maar zeggen. En gemeenschap hebben met de Heer. Ja, in theorie kun je zeggen, ja, we hebben zijn leven ooit eens een keer ontvangen. Wanneer was het ook alweer? Maar het gaat erom dat het een praktische aangelegenheid is en ook behoort te zijn, dus in ons leven. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkander. En dan staat er nog wat bij. Want het aardige is natuurlijk, ik even weer terug ga en zeg, wij verkondigen u lieden deze dingen opdat gij gemeenschap zoudt hebben met elkander. Hè? En opdat die gemeenschap zou zijn met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. En opdat uw blijdschap vervuld zij. Maar nu, indien wij in het licht wandelen en gemeenschap met elkaar hebben, vers 7, is het zo dat het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, ons reinigt van alle zonden, zodat je nog een opdat aan het rijtje kunt toevoegen. Wij verkondigen u deze dingen, opdat gij gemeenschap hebt met elkaar, maar dat hadden we al gezien, maar daar zit meteen al vast, opdat het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, ons reinigt van alle zonden. Hebben die? En daar zou ik eigenlijk 3 avonden achtereen over moeten spreken. Over wat hier staat. Waarmee ik dus nu alleen maar zeg dat u de grootste aandacht zou geven aan deze uitspraak. Want, laat ik maar meteen zeggen waar het niet over gaat. Het gaat er niet over dat wij door geloof in de Heer Jezus Christus eenmaal geheel gereinigd werden of worden. Johannes 13. Dat is moeilijk hoor, Johannes 13. Maar het gaat erom dat wij die kinderen Gods zijn, ook in de praktijk van ons leven gereinigd worden van elke zonde, naarmate het licht in ons is, naarmate wij gemeenschap met hem hebben, naarmate wij in het licht wandelen, naarmate wij elkander lief hebben, naarmate wij ons dus bewust zijn van de omstandigheden waarin wij verkeren en daaruit ook daadwerkelijk leven. Dit is een moeilijk hoor. Want het mag dan zo zijn dat wij geleerd hebben dat toen we tot geloof kwamen, dat heb je misschien niet eens geleerd hoor, maar ik doe maar net alsof hè. Het mag dan zo zijn dat u geleerd hebt dat toen we tot geloof kwamen werden we gereinigd van al onze zonden. Misschien werd zelfs dit vers erbij aangehaald, maar dat was dan ten onrechte, helaas. Er zijn anderen voor die dat zeggen. Dit vers zegt wat anders. Maar waar het om gaat is dat wij sindsdien wel degelijk zondigen. Nadat wij gereinigd zijn geworden, eenmaal. En dat is Johannes 13, waarbij de Heer Jezus demonstratief de voeten van zijn discipelen wast. Toen zei Petrus uiteindelijk, nou dan maar helemaal. Toen zei de Heer, dat is nergens voor nodig, want als je één keer al gereinigd bent, dan hoeft alleen je voeten nog gewassen te worden. Met andere woorden, het gaat over twee reinigingen als zodanig. De ene, helemaal, op het moment van onze wedergeboorte. En wat daarna volgt, is de voortdurende reiniging van onze zonden ook daarna. Onze broeder er straks in zijn inleidende woorden heeft daar al over gesproken. Want het gaat er namelijk om dat wij ook, juist omdat wij kinderen God zijn en doordat wij kinderen God zijn, ook gereinigd worden van dat kwaad geweten. En hij citeerde, meen ik, de NBG-vertaling, dat we gereinigd worden van elk besef van kwaad. Dat is Romeinen, nee, Hebreeën, 10 geloof ik. 19, in ieder geval lees die hoofdstukken maar door, dan kom je het wel tegen. Het is de moeite waard om dat te doen, overigens. De gedachte is dat we sindsdien gereinigd worden zodanig dat zonden ons inderdaad niet verontreinigen. Dat we ons zelfs niet bewust zijn ervan. Dat wil zeggen, wij weten wel dat het gebeurt, maar het speelt in onze levens als zodanig geen rol meer. Dat wil zeggen, die zonden gebeuren wel, maar het besmet ons niet meer. Wij worden erdoor gereinigd. Wij worden gereinigd namelijk door het bloed van Jezus Christus, dat is wat hier staat. Wij worden dus gereinigd door het leven, want bloed is een beeld van leven. Een beeld van, mag je weglaten, vooral als het Johannes is, hè. Dus bloed is leven en wij worden dus gereinigd door het leven van Jezus Christus. Even een vraag, waar is dat leven van Jezus Christus? In ons. Nou even nog, in de oude schepping hebben we ook bloed in ons lichaam. Wat doet het bloed in ons lichaam? Onder andere. Ja, bloed is ons leven, ja, maar wat doet het onder andere in ons lichaam? Ja, dat bedoel ik. Ja, wij denken altijd eerst voeden. Wij denken altijd eerst voeden, dat is ook zo. Maar ook reinigen. Het zorgt voor aan- en afvoer. Bloed is leven. En net zei ik van leven, niet met opzet zo, maar net zei ik van leven, levenscommunicatie, gemeenschap, dat gaat dus heen en weer. Aan- en afvoer dus. Wel, dat is precies wat het bloed in ons lichaam doet, aan- en afvoer. Aanvoer namelijk van voedingsstoffen, zeg maar het woord. Voeding, dat is wat het is. En afvoer van alles wat er niet hoort. Waaruit het lichaam verwijderd moet worden, dat is wat het bloed doet. Nou, het bloed, namelijk het leven van Christus in ons, doet precies hetzelfde. Het voedt ons, met het woord uiteraard. En aan de andere kant, het voert die dingen af die er wel zijn, maar die er niet moeten zijn, dus worden ze afgevoerd. En wij maar strijden om ons best te doen dat die dingen er niet zouden zijn, maar het maakt helemaal niks uit of ze er nou wel of niet zijn, ze worden afgevoerd. De beleiden staat pas een paar versen verder. Dit gaat buiten ons om. Dat is het nou juist, dat gaat ook buiten ons om. De enige bij wie het niet buiten hem om gebeurde was Petrus, die bemoeide zich ermee. Dat had hij beter niet kunnen doen en heeft er zich later ook mee bemoeid. Excuus overigens, maar ik spreek hem later nog wel eens, reken daar maar op. Ja, wat dacht u wat? Wat dacht u wat? Hij bemoeide zich er later ook mee toen hij ineens weer onder de wet ging leven en dat soort dingen meer. om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. Maar dat had hij inderdaad niet zullen doen, of niet moeten doen. Maar hij bemoeide zich ermee en hij had advies en die waren ook helemaal vier. Dan maar helemaal, ja, dat moesten wij helemaal ook niet. Maar de andere discipelen, de heer waste hun voeten, meer niet, ging buitenom, speelde geen enkele rol. Wij zouden namelijk geen besef van kwaad, met dank aan NBG dus, hè, wij zouden geen besef van kwaad hebben. En dat wil niet zeggen dat het er niet is, dat kwaad. Maar het speelt ons geen parten, het belast ons niet enzovoorts. Waarom niet? Omdat we weten dat het niet bepalend is. Dat de zonden die we doen niet bepalend zijn voor onze relatie met God en voor onze dienst aan God. Zo is het nou eenmaal. Maar het veronderstelt wel dat wij in het licht wandelen. En dus in gemeenschap met hem. En dus in liefde voor zijn woord, zoals verder in de brief staat. En dus ook in liefde voor onze broeders en zusters. En waar het aan die dingen mankeert, dat is eigenlijk maar één ding. En dus waar het daaraan mankeert, worden wij in de praktijk ook niet gereinigd. Ik zal u wat anders vertellen. Als dat bloed niet circuleert, en dus als er geen voeding wordt aangevoerd, wordt er ook geen vuil, om zo te zeggen, afgevoerd. Het een is direct verbonden met het ander. Daar waar wij ons voeden met het woord Gods, daar waar wij onze positie als kinderen Gods leren verstaan, als wij het werk Gods leren kennen, ook aan ons en in ons, daar waar dat gebeurt, worden onze gewetens gereinigd. Dat is de enige goede manier. Ik sta bijna persoonlijk getuigenis te geven nu, maar het is echt zo. Zo gaat het. Strijden tegen je zonde helpt niet. Je best doen ze te voorkomen helpt niet. Zelfs het beleiden van je zonde helpt niet, want je doet ze toch en je hebt er net zo goed weer last van. Je kan wel aan de gang blijven. Of zoals een zuster zei, ik word er zo moe van. Ja, dat is ook zo. En dat lost dus uiteindelijk niks op. Dan ben je precies dezelfde weg als de Joden onder de wet, die jaar in jaar uit dezelfde offers brachten en altijd maar herhaalden. En zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat betekent dat het dus niet hielp. En daarom werd het herhaald. Maar waar het om gaat is dat we in het licht zouden wandelen. En dus dat woord in ons geplant zou worden. Het welk onze zielen zou zalig maken met dank aan Jacobus. Wij zouden het woord ontvangen en in het licht van het woord wandelen. Daders des woords zijn ook. En dus zelfs daders des werks. En tegelijkertijd worden wij daardoor gereinigd. Bovendien, in Paulus zegt het ook in de Efezebrief. Die zegt dat de Heer Jezus Christus, als de hoge priester van het nieuwe verbond, maar dat staat er niet bij. Maar dat de Heer Jezus Christus zich heeft overgegeven voor de gemeente, de levende Christus en dus het bloed van Christus, heeft zich overgegeven voor de gemeente om die te reinigen, te heiligen en zonder vlek of rimpel voor zich te stellen. Hij reinigt ons namelijk door het bad des waters, want dat is de oudtestamentische beeld, wassing in water. Maar Paulus geeft meteen de verklaring en zegt, hij reinigt ons door het bad des waters, namelijk door het woord. En dat is precies wat Johannes hier ook zegt, het woord. En dus het leven, van Christus in ons. Daar waar dat leven van Christus in ons is, en gevoed onderhouden wordt door het woord, zal ik maar zeggen, geactiveerd wordt, worden wij inderdaad gereinigd. Worden onze gewetens gereinigd, zodanig dat wij geen geweten van zonde meer hebben. Want zo staat het in de Statenvertaling dan in de Hebreeënbrief. Dat is dus, ja, sommigen zeggen, is dat een automatisme, gaat er buiten ons om? Zeg ik, ja, het is een automatisme, gaat buiten ons om. Maar dat is niet helemaal waar natuurlijk. Het is de Heer die dat doet. We praten over leven, we praten over zijn leven in ons. Dat is wat het is. Begrijp je me ook goed? Er staat trouwens nergens, dat moet ik er ook altijd bij zeggen, er staat nergens dat onze lichamen gereinigd worden van alle zonden of zoiets. Zo van, dan doen we ze niet meer. En Johannes zegt het er ook meteen achter, dat niet de bedoeling is. Maar de gedachte is dat onze harten gereinigd worden van een kwaad geweten. Of, zoals het ook in Hebreeën staat, dat onze gewetens gereinigd worden van boze werken, staat er geloof ik, hè? Of hoe het maar heet. Onze dode werken, dat stond er, ja. Onze gewetens reinigen. Dat betekent dat we met ons lichaam wel degelijk zondigen, maar dat betekent tegelijkertijd dat onze gewetens er niet mee belast worden. En dat is een heel belangrijke aangelegenheid. Want op datzelfde moment waar dit zo functioneert, zijn wij geen slaven meer van de zonde. Wij doen wel zonde, maar we zijn er geen slaven meer van, omdat het ons hart, onze geest, ons geweten, ons denken niet aantast. En dus zijn we vrij. En dus naderen we met vrijmoedigheid tot die troon der genade enzovoorts, om ons in de dienst te stellen van degene die op de troon zit, eenvoudig omdat onze harten gereinigd zijn van kwaad geweten. Maar nou sta ik de Hebreeënbrief uit te leggen. Maar het is precies hetzelfde als wat hier staat. Het bloed, daar waar we in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkander en worden wij door het bloed van Jezus Christus gereinigd. Let vooral op de volgorde. Daar waar wij in het licht wandelen, worden wij gereinigd, dat is waar. Maar daar wandelen we ook in gemeenschap met elkander. En waar afbreuk gedaan wordt aan dat wandelen in gemeenschap met elkander, worden wij ook niet gereinigd van dat kwade geweten. Dat is de gedachte. Vandaar dat, en nog één zin en dan wordt het hoog tijd voor de pauze natuurlijk, vandaar dan ook het merkwaardige verschijnsel dat in sommige kringen, meervoud kringen, ik bedoel niet één specifiek, voor alle duidelijkheid, maar dat in sommige kringen men deze waarheid, deze nieuwtestamentische waarheid wel kent, dat men de reinigende werking van Christus ook kent, maar dat men in de praktijk toch niet gemeenschap met elkander heeft. Dat wil zeggen dat er onderscheid gemaakt wordt. En dat gezegd wordt, die mag er wel bij en die willen we niet mee te maken hebben en dat soort dingen meer. En ik geef u, hoe moet ik het zeggen? Ik geef u de verzekering dat waar men die waarheid dus wel kent, maar afbreuk doet aan de gemeenschap onder elkander, komt men automatisch, hoe men het noemen wil, moet men zelf weten, maar komt men automatisch onder de wet terecht. Namelijk, daar waar de gemeenschap van de gelovigen als zodanig ook in de praktijk ontkend wordt, daar krijgt men automatisch zelf een besmet, een belast geweten, want de reinigende werking van het bloed van Christus vindt daar niet plaats. Althans niet zoals het zou moeten. En naar de mate waarin wij de gemeenschap die wij met andere gelovigen hebben ontkennen en niet willen beleven, naar die mate zullen wij rond blijven lopen met een besmet, een belast geweten en gedwongen worden om elke dag onze zonden aan de Heer te belijden, die ze vergeeft overigens, maar het helpt zo weinig, want we blijven met een belaste geweten rondlopen. Dat is de gang van zaken. En andersom. Namelijk, daar waar de gelovigen onder de wet leven, komen zij nooit tot gemeenschap met elkander. En waar men weet dat die de gemeenschappen moet zijn, sticht men een ecumenische beweging of allerlei andere zaken die de gemeenschap zouden moeten demonstreren. Maar in werkelijkheid is die gemeenschap er niet, want levend onder de wet en levend met een verontreinigd geweten, dus is sluit dat uit. Dat wil zeggen, er is geen gemeenschap mogelijk. En iedereen die ooit rondgelopen heeft met een besmet geweten, met schuldgevoelens, weet dat dat een invloed gehad heeft, een zeer sterke invloed op zijn contacten met anderen. Dat wil zeggen, het was een belemmering in die contacten. Men had wat te verbergen en het stond de gemeenschap in de weg. Leven onder de wet maakt per definitie deze gemeenschap en dus dit leven onmogelijk. En dat is de reden waarom er zoveel verdeeldheid is, ook in de praktijk. Men wordt niet gereinigd en uiteindelijk terug te voeren tot men leidt geestelijke armoede, men wordt niet gevoed met het woord Gods, het bloed doet niet zijn werk enzovoorts, vuil wordt niet afgevoerd enzovoorts. En in de praktijk is er dan helemaal niet sprake van licht of leven of gemeenschap, laat staan van liefde. Vandaar dat deze woorden zo ontstellend belangrijk zijn voor ons praktische leven onder het nieuwe verband. Tot zo. Gaan we weer terug naar Johannes. Was de bedoeling, waar wij terecht waren gekomen in de meest bekende en de meest omstreden versen, denk ik, van deze brief. Namelijk in de eerste plaats vers 7. Met opzet ben ik niet ingegaan op een opmerking over belijden, want dat staat pas in vers 9. Maar hier staat gewoon vastgesteld in vers 7, waar wij in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkander. en waar wij in het licht wandelen en waar wij dus gemeenschap met elkaar hebben, worden wij gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Dat wil zeggen, door het leven van Jezus Christus of gewoon door de levende Christus. Maar zo staat het in Efeze 5, wat ik al geciteerd heb. De levende Christus, namelijk die zijn gemeente reinigt. Met de Hebreeënbrief kun je dat natuurlijk ook zeggen. Want het is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die verzoening doet voor de zonden van zijn volk. Niet voor de zonden van degene die zijn volk niet zijn, maar het misschien daardoor worden. Dat is niet wat de hoge priester doet. En ik heb het op deze plaats ook al veel vaker verteld. De hoge priester doet verzoening voor degenen, voor de zonden van degenen die al deel van zijn volk uitmaken. Zoals de oud-testamentische hoge priester Aaron niet een functie had waardoor heidenen aan Israël werden toegevoegd. Integendeel, hij had een functie met betrekking tot Israël, tot degenen die bij Israël hoorden. Begrijpt u? En de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is niet onze zonden wegdoen opdat we daardoor aan de gemeente zouden worden toegevoegd. Maar hij is degene die de zonde wegdoet van degene die van die gemeente deel uitmaken. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Dat wil zeggen, wij zijn niet behouden geworden als zodanig door de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar wij leven als kinderen gods door de hoge priester van het nieuwe verbond. Nou goed. En zijn functie is dan verzoening doen voor de zonden van zijn volk of ons, of de gemeente reinigen, zoals Efeze 5 het zegt, en Titus 2, en noemt u maar op, hè. En hier staat er dus ook, in de stijl van Johannes, het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, Gods zoon dus, reinigt ons van alle zonden. Niet zal ons reinigen, ook niet heeft ons gereinigd, maar reinigt ons. Dat wil zeggen, er wordt hier een werk beschreven wat continu doorgaat. Dat gebeurt constant, zodat onze gewetens niet verontreinigd worden. Ik ben mij bewust dat helaas maar weinig gelovigen de werking van dit bloed in deze Bijbelse betekenis kennen. Niettemin, het is volstrekt Bijbelse waarheid en het is het geheim, zal mijn vader gezegd hebben, het is het geheim van wat wij dan noemen overwinningsleven. Het geheim van leven niet onder de macht van de zonde, maar in vrijheid en met een bevrijd en gereinigd geweten. Het is gewoon leven uit het woord Gods. En wat ik er straks zei, wil ik nogal duidelijker zeggen. Ook voor mij persoonlijk geldt dat de liefde voor het woord Gods, de bestudering van de schriften en dus ook vervolgens het handelen in overeenstemming daarmee, is ook mij persoonlijk daarvan gereinigd. Zo is het nou eenmaal. Niet van het doen van zonde, maar wel van geweten van zonde, zoals het heet. Zo werkt het. En zo werkt het voor ieder, vanzelfsprekend. Nou goed. Het hoort trouwens bij het aandoen van de nieuwe mens en dus het afleggen van de oude met alles wat daarbij hoort. Het een en hetzelfde. Waarna iemand dit las en zei, maar wij zijn toch al helemaal gereinigd. Ik ken zelfs iemand die zei, wij zondigen toch niet meer? En die bestaan ook, ja. Dus meer in het noorden, eigenlijk. Maar goed, dat leggen we dus maar niet uit. Noorse broeders, die worden geacht niet meer te zondigen. Die kennen dit Bijbelvers niet. Want hier staat, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, is de waarheid in ons niet. En dus wandelen we dan niet in het licht, want licht is waarheid. Er zijn er bijvoorbeeld die zeggen, maar onze zonden zijn toch eenmaal compleet volledig weggedaan? Dan zeg ik, ja, maar daarna worden onze voeten verontreinigd. Om met de beeldspraak te blijven. Er zijn er zelfs die zeggen, dat is een heel, heel sterk verhaal, maar ik heb het eerder, geloof ik, naar aanleiding van Hebreeën alles aangehaald. Er zijn er zelfs die zeggen, hoezo hebben wij een hoge priester nodig? Want de hoge priester zou reinigen, zou verzoening doen voor de zonde des volks, maar onze zonden zijn toch al verzoend? En dat is nou wat je noemt een vicieuze cirkel. Onze zonden zijn verzoend. Ja, elke dag worden ze verzoend. Constant. Juist omdat of doordat wij een hoge priester hebben. Stel voor dat hij er niet is. Dat wil zeggen, wij zijn niet eenmaal gereinigd in het verleden. Wij worden ook rein gehouden in het heden. En dat blijft zo. En dat is waarover gesproken wordt. En dus, waar men zegt en waar men vaststelt dat wij, dat onze gewetens gereinigd worden, of onze harten gereinigd worden van een kwaad geweten of van dode werken, of hoe het maar heten mag, stellen wij dus tegelijkertijd vast dat wij nog zondigen. En dat zegt Johannes ook. Denk maar niet dat je niet zondigt, integendeel. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En dan wandelen wij dus niet in de waarheid en niet in het licht. Het eigenaardige is dat op het moment dat Johannes zegt dat wij wel degelijk zonde hebben, en op het moment dat we daarover gaan nadenken, weet u wat er dan gebeurt? Dat weet u toch, hè? Op het moment dat de beschuldigende vinger wordt uitgestoken, wordt gezegd, ja, maar jullie zijn wel zonde, jullie zondigen ook. Weet u wat er dan gebeurt? We krijgen een verontreinigd geweten van. Toch? Want op hetzelfde moment krijg je schuldgevoelens. Het is namelijk waar. En op hetzelfde moment ontstaat dat bewustzijn weer. En dat besef weer van dat wij zondaren zijn. En als je bewust bent dat je gezondigd hebt, of beter nog, als je schuldgevoelens hebt, dan is er maar één ding te doen. Er kan maar één ding wat aan veranderen. Aan schuldgevoelens. Dat is namelijk die schuld beleiden. Heel simpele zaak. Het is echt de enige manier. Er zijn er ook die zeggen, ja, maar je moet die schuld wegredeneren. Of die redeneren voor zichzelf of voor anderen schuld weg. Zo van, dat moet je zo niet zien, enzovoort. Maar zo werkt dat niet. Absoluut niet. Bij de natuurlijke mens niet. En bij de geestelijke mens net zo min. Kijk, dat onze schuld is weggedaan, dat is waar. Dat is een vast Bijbels gegeven. En dat berust op de wet, op een wettige uitspraak van de hoogste rechter die er is. En die spreekt ons vrij. En zegt, ik vind geen schuld in hem of haar. Eenvoudig, onder de zonde die we hebben, daarvoor is de straf gedragen, de schuld is dus weg. Dat neemt niet weg dat, hoewel wij geen schuld hebben, wij wellicht wel schuldgevoelens hebben. En er zijn twee dingen die dikwijls niks met elkaar hebben uit te staan. Er zijn mensen die hebben schuld en hebben geen schuldgevoelens. En er zijn mensen die hebben geen schuld en hebben wel schuldgevoelens. Het zijn gewoon andere dingen. Zie? En die schuld wegdoen is een juridische aangelegenheid, dat is gebeurd. Maar schuldgevoelens kunnen alleen worden weggedaan door inderdaad belijdenis van de schuld die men meent te hebben. Of die men gelooft te hebben, of waarvan men overtuigd is dat men ze heeft, enzovoort. En dus staat hier eerst het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dan zeggen we, hebben wij zonde dan? Dan zegt Johannes, ja, zeker wel. En wat doen wij er dan dus mee? Als dat onze gewetens belast, dan beleiden wij die zonde. En dan moet je kijken wat er verder staat. En vooral wat er niet staat. Mijn vader placht altijd eerst te lezen wat er niet staat. Dat is me heel goed bijgebleven. Er staat namelijk, vers 9, indien wij onze zonde belijden, hij is genadig en barmhartig, dat hij onze zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Nee, dat staat er niet. Gek is dat, hè? Dat zou toch heel goed kunnen? Wij belijden onze zonde en hij is genadig en barmhartig om onze zonde te vergeven. Vergeving van zonde heeft sowieso met genade van doen, dus dat kan heel goed. Maar het staat er niet. Er staat niet genadig, er staat eigenlijk het tegenovergestelde. Er staat namelijk, hij is rechtvaardig. Het andere woord heb ik het zo nog over. Maar er staat, hij is rechtvaardig om ons zonde te vergeven. Wel, dat is een mooi probleem. Hoe kan iemand nou rechtvaardig zijn en zonde vergeven? Dat kan alleen als die straf van die zonden gedragen is. Of, dat is de andere mogelijkheid, maar het is in wezen hetzelfde. Of er is sprake van schuldgevoelens waaruit iemand zijn schuld dus beleidt. Terwijl juridisch gezien en wettig gezien er helemaal geen schuld is. Omdat de schuld al betaald geworden is namelijk. Ja, kennelijk door een ander dan. En dat is ook van toepassing net zo goed. Toch? Je wil zeggen dat we schuld hebben, maar als de schuld betaald is, is het niet zo. Zoiets, hè? Ja, het is allemaal al achter de rug. Dus, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons zonde te vergeven. Sinds namelijk de Heer Jezus aan het kruis leed en stierf voor de zonden der wereld en in het bijzonder voor de onze, met de woorden van 2 vers 2 eigenlijk dan. Sinds dat gebeurd is, heeft de vergeving van onze zonden een volstrekt rechtvaardige grond. En dus waar wij de Heer vertellen dat wij schuld hebben of dat wij gezondigd hebben of wat we hem dan ook maar vertellen van dien aard, het leidt er altijd toe dat hij op grond van zijn rechtvaardigheid ons reinigt en dus onze zonden vergeeft. En nou even verder. Op grond van dat wij dus die zonden beleden. Wel, ik zoek altijd naar dat lied en de bundel van je handen Heer, waarin we dat gewoon voluit het volle borst zingen. Dat wij niet vergeving van zonden hebben ontvangen omdat we berouw hebben. Of omdat we ze beleden hadden of zoiets. Wat staat erin? Ik weet niet meer welk lied het is uit het hof. Ik ga het nooit zo gauw vinden. Maar het staat er echt in. Niet mijn tranen, berouw, bekering of verdriet of wat dan maar dat. Hè? Maar Gods genade, Gods werk heeft het al gebracht. Wat zei je, broeder Smit? Dat maakt denk ik niks uit. Als je het zonde wil noemen, wel nu het wordt vergeven. Nou, schuldgevoelens ontstaan doordat wij onze eigen daden interpreteren en zeggen we hebben gezondigd. Maar het is maar de vraag hoe de rechter daarover denkt. Het is maar de vraag of het zo is. En de ellende is natuurlijk dat wij dat niet eens kunnen beoordelen. Vandaar dat de discussie daarover ook nooit ergens toe leidt. Het blijkt ook dat als mensen schuldgevoelens hebben, kun je dat gewoonlijk niet wegpraten. Vraag dat maar eens gewoon aan een psychiater. Dat is echt zo. Er is maar één ding wat je kunt doen. Ze beleiden dan. En ze in de openbaarheid brengen. En dat is het. Meer kun je er ook niet aan doen. En aangezien je er niet meer aan doen kunt, moet je daar vrede mee hebben. Het is niet anders. Voor sommigen is dat niet genoeg. Maar goed, dat kan ik ook niet helpen. He? Maar wat ik zeggen wil is dit. Er staat, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven. En er staat echt niet op voorwaarde dat wij onze zonden belijden. Of op grond van onze belijdenis zal hij ons onze zonde vergeven. Dat is niet zo. Dat is absoluut niet zo. Het staat ook nergens. En mocht u nou zeggen, maar ik heb hier een schriftplaats, daar staat het wel. Dan zeg ik, ja, ik kan u ook een paar van die schriftplaatsen geven. Maar het punt is dat die schriftplaatsen spreken over hoe een zondaar in geloof een beroep doet op de genade Gods. Dat wil zeggen, dat spreekt over hoe iemand tot behoudenis, tot geloof, tot wedergeboorte, tot bekering of hoe het maar heet, komt. En dan doet men belijdenis, immers, dan geeft men toe, erkent men zijn schuld als zondaar en zijn afhankelijkheid van de genade Gods. Maar waar wij, die wedergeboren zijn, dat allang gedaan hebben, geldt heus niet meer dat wij eerst onze zonden zouden belijden, opdat hij ze ons zou vergeven. Bovendien is de vraag, wat dan, theoretisch, wat dan? Nou belijden we die zonden als kinderen Gods die we gedaan hebben enzovoort. Nou belijden we ze niet. Wat doet hij er dan mee? Nee, hij vergeeft ze niet. Hij vergeeft ze. Maar wat doet hij er dan mee? Niks, zegt die broeder. Broeder, dat is vergeven. Precies. Dan doet hij er niks mee, maar dat is wat vergeven is. Dat weet u toch, hè? Er zijn twee woorden die vertaald worden met vergeven in het Nieuwe Testament. Eén betekent eigenlijk begenadigen. En het andere woord betekent eigenlijk laten. Met rust laten. En dus negeren. Dus als hij niks doet, vergeeft hij. Ja, makkelijk hoor, zo is dat. He? Dat wil zeggen, of we ze nou beleiden of niet, hij vergeeft ze toch. Waarom zouden wij ze dan beleiden? Simpelweg om ons hart, ons geweten, om ons hart open te stellen voor de Heer, om met hem te spreken enzovoorts, om met hem te praten. En als wij van mening zijn dat we iets tegenover hem verkeerd gedaan hebben, dan zeggen we dat toch gewoon. Als we daar problemen mee hebben met iets in ons leven, dan zeggen we dat toch gewoon tegen hem. En dat is het dan. En wat doet hij er dan mee? Niets. Maar ik bedoel, hij vergeeft ze. Maar het is zeer bevorderlijk voor de stofwisseling, zeg ik altijd. Dan vind je het nou weer ongelukkig. Ik bedoel gewoon, ja, dat is het. Maar ik denk wat te snel, daarom zeg ik soms van die rare woorden. De gedachte is gewoon, het is zeer gunstig voor onze communicatie met hem. En voor de bloedsomloop, het bloed van Jezus Christus namelijk. En dus voor onze geestelijke groei. Er is niks mee mis met het beleiden van die dingen die ons dwars zitten, die onze gewetens belasten. Integendeel, het is het enige wat je eraan doen kunt. Maar het punt is gewoon dat waar wij in het licht wandelen, ik zal het langzaam vertellen. Waar wij in het licht wandelen, zullen onze gewetens op den duur niet meer verontreinigd worden en zullen we ook niet meer de minste behoefte hebben om in ons leven naar zonden te zoeken. We hadden er namelijk geen besef van. Speelde geen rol. Laat staan dat we ze daarna alsnog zouden beleiden. Want wij leven dag in dag uit de vergeving van zonden. In het bewustzijn wellicht dat we zondaren zijn, maar dan wordt het al gevaarlijk. Maar wij weten dat natuurlijk, dat we zondaren zijn. Maar wij leven elke dag uit de vergeving van zonden. Daarom beleiden we ze uiteindelijk niet. Maar wat we wel doen is uiteraard de Heer ervoor danken dat we uit die vergeving mogen leven. In Christus zijn we gezegend met elke geestelijke zegening, zegt Efeze 1 vers 3. En daarna staat er, in Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed. Het bloed van degene met wie wij verbonden zijn, door zijn leven dus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en verstand. Of voorzichtigheid staat er. Dat is, ik vind het een zeer goede vraag, zuster, ja. Ik kan niet helemaal zeggen, ik ben blij dat u dat vraagt. Dat is een standaard antwoord altijd, hè. Dan heeft de spreker de gelegenheid om nog even na te denken. Ik ben blij dat u dat vraagt, zuster. Ben ik niet echt helemaal blij mee. Is namelijk in de eerste plaats, maar er is ook een tweede plaats, derde plaats enzovoort. Maar in de eerste plaats, omdat het onze Vader nou niet het voor de hand liggende gebed is om te bidden in de dagen waarin wij leven. En dat is er ook niet de bedoeling van geweest. Maar dat is natuurlijk niet gauw uit te leggen, daarom zucht ik even een keer diep, enzovoorts. Want het is een gebed wat uitgesproken zou worden door diegenen die tot geloof komen. En die zich dus onderwerpen aan de wil van God en dan dus zeggen, uw naam wordt geheiligd vanaf nu, ook in mijn leven. Maar het is lang geleden dat ik dat gebeden heb. Voor het eerst bedoel ik. Nee, het is nog wel eens herhaald, maar, hè? Maar goed. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, al wist ik dat er 2000 jaar wachten was voor het komen zou. Vandaar dat het ook niet zo actueel is om het te bidden eigenlijk, want we weten wanneer het komt. Niet zolang wij hier zijn, dus dat is duidelijk, hè. Wij gaan naar het koninkrijk toe namelijk, hè. In plaats van dat het koninkrijk hier komt. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde, maar dat gebeurt ook pas in de toekomst. Voor ons geldt uw wil geschieden in mijn leven. Dat is wat smaller, maar wel veel persoonlijker. En dan geef ons heden ons dagelijks brood. Ik durf het nooit te bidden, want bij mij staat het altijd al in de... Waar staat het in eigenlijk? Ik weet eigenlijk niet eens waar het staat. In de broodrommel. Ja, ik zou het niet weten. Maar goed. Op de plank heet het, Broeder de Plank. Dan kun je wel zeggen, ja, maar je moet dat breder zien. Ja, inderdaad, maar ik moet u zeggen, de Heer geeft mij sowieso, dat meen ik, geeft sowieso wat ik nodig heb, daar hoef ik niet eens om te bidden. Ik dank hem ervoor dat het er is. Dat meen ik echt. He? Maar het wordt natuurlijk wat anders in die dagen waarin het koninkrijk daadwerkelijk zou aanvangen. Want als het gebeden wordt in de dagen kort voordat het koninkrijk komt, dan zit je wel in de dagen van de grote verdrukking. En of je dan brood op de plank hebt, is maar zeer de vraag. Zeker als gelovige. Hè? Want je kunt niet eens kopen, staat er. Hoe kom je aan brood dan? Nou goed, geef ons hedendaags dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. Nou, de mijne heeft hij al vergeven. Ik heb het ook gebeden, maar hij heeft het gedaan. Dat is al gebeurd. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat vind ik een aardige. Want die gedachte staat niet helemaal exact hetzelfde. Maar die gedachte als zodanig vinden we inderdaad daarna. In bijzonder in de Paulinische brieven, maar eigenlijk ook hier in Johannes. Want waar wij elkander de zonde vergeven, hebben wij gemeenschap met elkander. En waar wij elkander de zonde toerekenen en dus niet vergeven, is dat meteen het einde van elke vorm van gemeenschap die wij zouden kunnen hebben. En dan ben ik rond, want waar wij die gemeenschap niet erkennen en elkaar...